Hallo.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo, hallo, hallo.
Nee, toch wel.
Hallo, hallo, hallo.
Wel op een stream.
Hij doet niks.
Hij braakt niet eens.
Pardon? Ik ben niet aan huis. Nou, wat is er nou weer veranderd?
Thank you.
praat.
Ja, maar dat is het thuis nog niet.
Ja, thuis?
Nee, aan de dominee verloor het niet. Oh, ja, ja, ja. Ja. Ik heb geen geluid in het kerkgebouw. De microfoon doet het hier niet. Thuis wel, maar niet hier. Wat zei je? Ja, maar dat hoor ik. Nee, hier op de school. Maar die doet het sowieso niet op de school. Dat is die. Maar dit is het niet. Van de dominee doet het niet. En van de week is ook niet. En we van de week hebben we een test gehad voor de mensen. Nou, ik ook niet.
Hey, ik ben Tim. Hoi, bel ik je wakker? Sorry. Ik zit in de kerk en wij hebben geen geluid in het gebouw. Wel op de stream, maar over de speakers hoor je niks. Heb jij één idee toevallig? Goeie vraag, hè? Zo even. Achter staat gewoon aan, de subwoofer staat gewoon aan, alleen de, ja, je hoort niks in het gebouw, niks uit de speakers komen. Ja. Ik heb geen idee hoor. Helemaal rechts. Nee, die staat niet aan. Die staat op rood.
Ah, hij doet het.
Dat was zo.
Yep.
Goedemorgen, broers en zussen hier in de kerk en allen die op welke wijze dan ook deze dienst meemaken. Van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Rozemuller. De afkondigingen zijn door de gemeente gekozen en door de kerkraad benoemd voor beleidsdiaken broeder Johannes Krol en voor wijkouderling de broeders Frits Leemhuis en Boudewijn de Vries. Benoemd voor diaken is Erik Hummel. De bevestiging zal zo de Heer wil plaatsvinden op 28 mei in de morgendienst. Deze dienst zal in het teken staan van hoe willen we kerk zijn. De kerkraad wil u van harte uitnodigen om na de dienst mee te denken over een aantal punten. Natuurlijk doen we dit onder genot van een kop koffie of een kop thee. Deze zondag willen we van harte feliciteren Niels en Thijs van Dijken. Zij zijn woensdag 3 mei jarig en worden 11 jaar. Niek Hummel is deze dag ook jarig en hij wordt 9 jaar. Alvast, ik weet niet of jullie er zijn, maar alvast een hele fijne dag gewenst. Samen met jullie papa en mama en kindertjes en familie, een fijne dag. Na de dienst willen we 2 coupletten zingen van het Wilhelmus ter ere van verjaardag van onze koning Willem-Alexander. Hij werd afgelopen donderdag 56 jaar. En de collecte is deze zondag bestemd voor de kerk. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Een dienst die in het teken staat van hoe ziet onze ideale kerk eruit? Wat voor kerk willen we eigenlijk zijn? Daar hopen we straks ook met elkaar over in gesprek te gaan. En ik hoop daar een beetje op voor te sorteren in de preek die erover gaat van waarvoor zijn wij eigenlijk als kerk op aarde? We zullen zometeen naar Fotum en Zegengroet gaan zingen. Breng ons samen. Opwekking 779. 97 zelfs. We zullen onze afhankelijkheid van God belijden en mogen zijn zegen ontvangen. Zullen we daarbij gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede. Van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Laten we samen gaan luisteren naar de geboden, de leefregels die God ons heeft gegeven. En daarna zingen opwekking 194. U maakt ons één.
Ik ben de Heer, ik sluit mijn verbond met u. Ik heb u in Jezus Christus verlost. Ik wil dat u in vrijheid met mij omgaat. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zult u een afgod maken. U zult van mij geen eigen voorstelling maken. In Jezus Christus heb ik laten zien wie ik ben. Zie mij en hem en getuig van hem. Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, want dan kom je aan mij. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. En leef uit de zondag al de dagen van de week. Uw ouders eren als uw vader en uw moeder, die ik u gaf. Uw kinderen, zie hen als mijn kinderen, die ik aan uw zorg heb toevertrouwd. U zult uw naaste laten delen in mijn liefde. Ook hij is door mij geschapen. Zijn leven mag u niet aantasten en vernietigen. Ook niet door woorden. Het huwelijk is door mij ingesteld. Daarin zult u elkaar trouw zijn zoals ik u trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zullen elkaar respecteren. En buiten het huwelijk geen seksuele relatie aangaan. De aarde is van mij, met alles wat erin is. Uw bezit hier is tijdelijk. U mag het gebruiken als u daar eerlijk mee omgaat. U kunt niet tegelijk het geld, u kunt niet tegelijk mij en het geld dienen. En u zult de armen helpen. Uw ja is ja en uw nee is nee. Als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar zijn. U moet erop uit zijn de naam van uw naaste te beschermen. Er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ikzelf wil u alles geven wat je nodig hebt. En wees niet bezorgd. U zult mij, de Heer, uw God, uw Verlosser, liefhebben met heel uw hart en met heel uw verstand en met al uw kracht. En u zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Thank you.
Zullen we bidden samen? Ja, Heere God, trouwe Vader, daarvoor zijn we ook nu weer samengekomen om u te eren en te aanbidden. En daar is ook alle reden voor, want u bent de grote God die alles hebt gemaakt, die ons hebt gemaakt, die ons alles geeft. We kunnen nog niet ademhalen zonder uw kracht, zonder dat u ons dat geeft. En ja, verder, we krijgen zoveel van u, veel meer dan we eigenlijk zelf beseffen. En we danken u ervoor dat u ons ook verlost als kinderen van u. Door de Heer Jezus, onze redder. Wat een geweldige Heer hebben wij. Ook hem mogen wij aanbidden. Dank u wel dat u ook de Heilige Geest geeft. De Heilige Geest die u bij ons brengt, in ons hart brengt. De verbinding legt tussen u en ons. Wat is dat bijzonder. En we bidden, geef dat wat we vandaag hier doen, ja, ook weer mag meewerken aan de versterking van die band. Heere God, we prijzen u als de grote drie-enige God. En we bidden u, zegen ons met elkaar als we uw woord open doen, als we gaan luisteren naar wat u ons daarin te zeggen hebt, als het wordt uitgelegd. Zegen ons als we daarna ook in gesprek gaan met elkaar. Heere God, geef dat dat tot opbouw mag zijn van de gemeente en ook weer tot eer van u. We bidden u om vergeving van onze zonden. Want we hebben nooit reden om hier als trotse mensen te zijn. Want wij weten dat er ook tekorten zijn in ons leven. Dank u wel dat steeds weer weg wordt gedaan door de Heer Jezus. We bidden nu ook weer om vergeving en we bidden om vernieuwing. Maak telkens weer nieuwe mensen van ons door uw geest. Verhoort u ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Zullen we met elkaar uit de Bijbel gaan lezen? Ik denk dat er ook Fonkel is. De kinderen mogen dan naar Fonkel gaan. Ja, veel plezier met elkaar. Romeinen 14. Dat gaan we met elkaar lezen. En de tekst is vers 17 tot en met 19, dus een gedeelte uit dit hoofdstuk. We lezen met elkaar Romeinen 14.
Aanvaard degene die zwak staan in het geloof. Ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand met een zwak geloof eet alleen groente. Wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of het wel of het niet goed is, wat hij doet, bepaalt alleen zijn eigen Heer. En hij zal het goed blijven doen, want de Heer heeft de macht hem te laten volharden. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag. Voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft voor zichzelf. Niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. Wanneer we sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn van de Heer. Immers, Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broer of zuster? Wij allen zullen voor Gods rechterstoel komen te staan, want er staat geschreven: zo waar ik leef, zegt de Heer, Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ieder van ons zal dus over zichzelf verantwoording tegenover God moeten afleggen. Laten wij elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moet u zich voornemen uw broeder en zuster niet te laten struikelen of ten val te brengen. De Heer Jezus geeft mij de vaste overtuiging dat niets op zichzelf onrein is. Iets is alleen onrein voor wie het als onrein beschouwt. Als u dus uw broeder of zuster in verlegenheid brengt door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe. Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie Christus zo dient, is God welgevallig en bij de mensen geacht. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Breek het werk van God niet af, enkel vanwege voedsel. Weliswaar is alle voedsel rein, maar het is verkeerd om iets te eten dat een struikelblok vormt. Vlees, wijn of iets anders dat van uw broeder of zuster een struikelblok vormt, kunt u beter mijden. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich geen verwijten hoeft te maken over wat hij besluit te doen. Maar wie met zichzelf in conflict komt door wat hij eet, is op dat moment al veroordeeld. Want dan komt het niet voort uit geloof. En alles wat niet uit geloof voortkomt, is zondig.
We zullen na de preek gaan zingen Psalm 72, vers 1, 4 en 6 uit de nieuwe psalmberijming. Waartoe zijn wij op aarde? Dat is de vraag waar we over nadenken vanochtend. En dan bedoel ik niet waarvoor ben jij als persoon op aarde? Dat is ook een hele goede vraag om over na te denken. Maar nu bedoel ik, waarvoor zijn wij als kerk, zeg maar even als gemeente van Oldehoven, waarom zijn we eigenlijk hier op deze aarde? En ja, ik hoop dat jullie straks allemaal meedoen in het gesprek en dan wat dingen naar voren zullen brengen. Ja, wat vinden jullie belangrijk als het gaat om kerk zijn? Hè? Waarvoor zijn wij eigenlijk kerk? En dan is de basale vraag, denk ik, waarvoor zijn wij als kerk op aarde? Nou, daar kan je natuurlijk heel veel antwoorden op geven. Hè? Waarvoor zijn wij er als kerk op deze aarde? Een antwoord wat je zou kunnen geven, wat in de liederen eigenlijk al naar voren kwam, is wij zijn op aarde om God groot te maken, om hem te eren en te aanbidden. Denk ik een goed antwoord. Daarvoor, onder andere, zijn wij op deze aarde. Maar misschien is er nog wel veel meer te zeggen. Waarvoor zijn wij eigenlijk als kerk op deze aarde? Ik wil de vraag even in jullie midden leggen, om te kijken of jullie daar zo ook een idee over hebben. Waarvoor zijn wij eigenlijk als kerk op deze aarde? Is er iemand die daar, ja, ik overval jullie daar natuurlijk mee, maar die daar zo een reactie nog op heeft? God groot maken, ja. Een standaard antwoord, een beetje in het verlengde van wat ik net zei. Hè? Gods naam eren en aanbidden. Nou, daar zijn we het goed over eens. Dat inderdaad een belangrijke reden is voor ons bestaan. Is er iemand die nog zo snel even iets verzinnen kan?
Geïnspireerd worden om goed te doen in de wereld.
Geïnspireerd worden om goed te doen in de wereld. Mooi. Ja, het is ook een reden waarvoor wij op deze aarde zijn. Mag iemand? God bekendmaken in de wereld. Dat we het grote nieuws over de Heer Jezus bekend maken. Ja, dankjewel. Nog meer? Nou, dat is al heel wat. Zout aan het zout zijn. Ja, dat is ook een mooie samenvatting waar al wat dingen in zitten, maar een heel mooi beeld. Een tijdje geleden heeft dominee Enno Meijer daar volgens mij hier nog over gepreekt. Daar wou nog, ja, Mirjam?
Ja.
Oké. Ja, dus ik ga het even, want ik denk niet dat iedereen het verstaan heeft. Het kerk zijn is ook een beetje een tussenstation. We zijn in het paradijs begonnen. Het is fout gegaan. En we zijn onderweg naar de nieuwe wereld, naar de hemel. En nou, in dat onderweg hebben wij de kerk gekregen om daar met God te leven. Zoiets bedoel je, denk ik, hè? Ja, dankjewel. Anderen? Nou, dat is al een heleboel. Het beheren van de schepping, ja. Dat is ook een van de opdrachten, denk ik, die we als mensen, maar zeker ook als kerk hebben. Ja, dankjewel. Nou, dat is een heleboel. We hoeven straks geen bespreking meer te doen. Maar dan gaan jullie vertellen hoe jullie ideale kerk eruit ziet. Dan komt er vast nog veel meer. Ja, hier even bij laten voor nu. Oké. Ik ga hier natuurlijk ook meer over zeggen, dat zul je ergens wel vermoeden. En dan vanuit dat gedeelte wat we net hebben gelezen, Romeinen 14. En daar zegt Paulus dit in vers 17 tot 19. Het koninkrijk van God is een zaak van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie Christus zo dient, is God welgevallig en bij de mensen geacht. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en wat opbouwend is voor elkaar. Dit gaat dus over het koninkrijk van God, hè? Staat daar. En wat is dat? Het koninkrijk van God? Dat is de nieuwe wereld. Mirjam had het eigenlijk al een beetje over die nieuwe wereld waar we naartoe leven, maar waar nu ook al iets van zichtbaar wordt op deze aarde. Het wordt volmaakt als de Heer Jezus terugkomt, die nieuwe wereld, maar dat koninkrijk van God wordt al het een en ander van zichtbaar, nu al door Christus die daardoor zijn geest geeft op deze aarde. En dat Paulus het heeft over het koninkrijk van God, zegt meteen ook iets over ons als gemeente. Als wij nadenken over de vraag waarom zijn wij eigenlijk als gemeente op deze aarde, dan zijn wij dus niet op deze aarde om onszelf als instituut in stand te houden. En ik vind dat wel een bevrijdende gedachte. Juist omdat wij de neiging hebben om ons best wel zorgen te maken over de kerk. Komt het eigenlijk allemaal wel goed met de kerk? Zeker na coronatijd is dat iets wat je telkens weer hoort van ja, we maken ons toch wel zorgen over de kerk. Want ja, bepaalde dingen zijn minder geworden. Dan kan je denken aan kerkbezoek bijvoorbeeld. En hoe zal het over 10 jaar zijn? Is er dan nog wel iets over van de kerk? En in het Nieuwe Testament wordt nooit de vraag gesteld, komt het eigenlijk wel goed met de kerk? Maar het gaat vooral om de vraag, laat de kerk iets zien van Gods koninkrijk? De kerk is er niet voor zichzelf. Wij zijn er niet voor onszelf. Maar we zijn hier op aarde om iets te laten zien van Gods koninkrijk. En de vraag is dus niet, blijven wij wel bestaan met elkaar, maar nou, laten wij ook iets zien van het koninkrijk van God, van Gods nieuwe wereld. Nou, en wat zou je daar dan van kunnen laten zien, van die nieuwe wereld? Paulus zegt, Gods koninkrijk is een zaak van gerechtigheid, vrede, vreugde. Dat zijn de drie kernwoorden die hij dan noemt. Gerechtigheid, dat is dat je elkaar, dat je anderen recht doet. God is volstrekt rechtvaardig, volmaakt rechtvaardig. Hij doet ons helemaal recht. Maar wij moeten dat ook doen door elkaar goed te doen. Door goed te zijn voor elkaar, voor andere mensen. En christenen zijn mensen die goed willen doen en daardoor recht willen doen. Nou, dat is het eerste. Gerechtigheid, tweede, wat Paulus noemt, is vrede. Goede verhoudingen, dat het in de onderlinge verhoudingen goed gaat. En dat woord vrede wil ik zometeen nog iets verder uitwerken. Maar ik ga eerst even naar het derde woord, vreugde. Leven in Gods koninkrijk is een zaak van vreugde. Want je hebt de Heer Jezus samen ontdekt als je redder. Je leeft met hem, je bent blij dat je met de Heer Jezus leven mag. En je hebt als christen echt iets speciaals. Wij hebben een geweldige koning, heer, redder in de hemel. En hem volgen wij met z'n allen, samen met al onze mede-christenen. En dat is geweldig, dat is een reden om vreugde te hebben, om blij te zijn met elkaar. En Paulus maakt in Romeinen 14 duidelijk van die vreugde moet je niet laten verstoren. En dat kan op allerlei manieren. Dat dreigde daar in Rome ook te gebeuren. En er was iets heel specifieks hè, wat daar speelde. Want er was wrijving over de vraag of je wel vlees mocht eten, bepaald vlees mocht eten. En of je wel bepaalde dagen moest houden. Nou, dat klinkt een beetje ingewikkeld. Wat betekent dat? En eerlijk gezegd zijn de uitleggers het er ook niet helemaal over eens wat dat betekent. Sommigen denken dat het over Joodse gebruiken gaat. Hè, dat nou, of je wel of niet aan bepaalde Joodse gebruiken nog moest houden. En anderen zeggen het gaat meer om dingen die onder de heidenen speelden. Want de meeste christenen in Rome waren van heidense afkomst. En ik denk zelf een beetje het laatste. Sommigen hadden vanuit hun heidense geloof meegekregen dat je geen vlees mocht eten, omdat dat ongeluk zou brengen. En datzelfde hadden ze meegekregen over bepaalde dagen. Bepaalde dagen waren ongeluksdagen. En dan moest je niet sommige dingen doen. En net als wij wel een beetje sommige mensen met vrijdag de 13e hebben. He, dus het eten van vlees of het niet rekening houden met bepaalde dagen zou ongeluk kunnen brengen. En Paulus zegt, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Vlees eten brengt geen ongeluk of iets met bepaalde dagen wel of niet doen. Dat is natuurlijk onzin. He, dat je dan denkt dat dat niet mag. Maar Paulus zegt ook, en daar gaat het om, als sommige christenen daar nou angst bij hebben, bij het eten van vlees of het houden van bepaalde, rekening houden met bepaalde dagen. Als ze daar angst bij hebben, moet je ze niet dwingen. Van ja, je moet toch vlees eten en je moet toch op die dagen alles maar gewoon doen. Dan komen ze in de problemen met hun geweten. Dat is het niet waard. Want deze dingen zijn niet het belangrijkste in het koninkrijk van God. Het belangrijkste is, wat ik net al aanhaalde vanuit Paulus, gerechtigheid, het goede doen voor elkaar en voor anderen, vrede, de goede verhoudingen nastreven en bevorderen en vreugde. Dat je blij bent dat je de Heer Jezus als redder hebt en dat je hem volgt. En de dingen die Paulus hier noemt, zijn ook allemaal dingen die uitstraling hebben naar buiten toe. En dat is ook iets wat Paulus belangrijk vindt. Als je deze dingen najaagt, zegt hij, dan word je door de mensen geacht. Als mensen zien dat je het goede doet voor anderen, voor elkaar. Als mensen zien dat er vrede heerst in de gemeente. Als mensen zien dat je samen vreugde uitstraalt. Ja, dan zullen ze moeten erkennen van, het is daar goed. Het is goed in de christelijke gemeente. Waartoe zijn wij als gemeente op deze aarde? Paulus zegt in ieder geval hier, om goed te doen voor elkaar en voor anderen, om in vrede met elkaar en anderen te leven en vreugde uit te stralen vanwege Christus. En Paulus roept ons hier eigenlijk op om ons niet druk te maken over allerlei randzaken die met de kern van wat Gods Koninkrijk inhoudt weinig te doen hebben. In Rome moesten ze zich in de gemeente niet over vlees eten en allerlei dagen zo druk maken. En nou, wij moeten ons denk ik niet druk maken over allerlei andere randdingen die niet zoveel te maken hebben met wat nou belangrijk is in het Koninkrijk van God. Ik zei net al dat ik nog wat zou ingaan op dat woord vrede. In die paar versen die ik las, net als tekst, kom je het woord vrede twee keer tegen. De eerste keer dus in dat rijtje. Vreugde, vrede en gerechtigheid. En daarna nog een keer, want dan zegt Paulus, laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en opbouwend is voor elkaar. Dat woord vrede wil ik nog wat op ingaan. Het speelt een grote rol in de Bijbel, ook al in het Oude Testament, shalom. En vrede betekent in de Bijbel meer dan alleen maar geen ruzie en geen oorlog. Het betekent verzoening en heelheid die doorwerkt in allerlei verhoudingen, zodat er bloei komt. In de verhouding tot jezelf bijvoorbeeld betekent vrede dat alles in je lichaam en geest zeg maar in harmonie is. Je bent dan lichamelijk en geestelijk gezond. In de verhouding tot andere mensen betekent vrede. Ja, dat je dus, zoals Paulus ook al zegt, het goede voor elkaar zoekt. En zo zorgt voor bloei bij anderen en in de onderlinge verhoudingen. En het is mooi als je als christen ja, ook vrede in de samenleving brengen kan. Dat de kerk een plek is waar mensen het goede doen voor elkaar. Dat het ook gezien wordt, uitstraling heeft. En dat is iets wat in onze gemeente inderdaad ook best wel vaak zichtbaar is. Dat voor elkaar wordt gezorgd, dat als er leed is, als er verdriet is, moeite is, dat je elkaar helpt om te proberen dat verdriet te verzachten. Dat we proberen elkaar tot bloei te brengen. In veel opzichten is dat er ook. En dat kan ook naar buiten toe. Dat je vrede, shalom, bloei brengt bij de mensen in je eigen omgeving. En dat hoeft helemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn. Het kan zijn dat je weet dat er een eenzame oudere in jouw buurt woont. En misschien helemaal geen lid van de kerk, maar dat je aandacht aan geeft. Dat je die eens opzoekt. Of dat je eens een pan soep brengt bij iemand die het moeilijk heeft. Kan je in de gemeente doen, maar kan je ook bij mensen buiten de gemeente doen. Maar zo is er natuurlijk heel veel te bedenken. Het zorgzaam Oldehoven is ook iets moois waarin je zeg maar vrede naar buiten toe, shalom naar buiten toe probeert te brengen. Ik las daar een voorbeeld over, een beetje apart voorbeeld hoor. Maar toch vond ik het aardig om het door te vertellen. Vroeger was er een eiland waar heel veel mensen leden aan doofheid, een erfelijke vorm van doofheid. In ieder geval 10% van de mensen op dat eiland was doof. Dat eiland heet nog steeds Martha's Vineyard. En nu zijn er niet meer zoveel mensen doof. Maar op dat eiland namen ze, toen dat wel zo was, een opmerkelijk besluit. Namelijk dat iedere bewoner van dat eiland ging leren om in gebarentaal te spreken. En de gebarentaal werd daar de voertaal, de normale taal. En overal in de wereld is het eigenlijk zo dat mensen die doof zijn zich moeten aanpassen aan de wereld van de horende mensen. Bijvoorbeeld door te leren liplezen. Maar op dat eiland was het precies andersom. Horende mensen pasten zich aan de mensen met een beperking. En daardoor werd op dat eiland een grote mate van shalom, vrede ervaren. Iedereen had het goed. En dat kwam vooral hierdoor dat de zwakken, de beperkten, de minderheden het goed hadden. En dat is denk ik een mooie les die nog steeds geldt voor vandaag. Als je voorrang geeft aan de zorg voor de zwakken, de minderheden, mensen die zichzelf moeilijk kunnen redden, bloeit een hele gemeenschap daarvan op. Een principe dat voor de kerk dan ook wel belangrijk is. Vrede nastreven in de zin van bloei voor iedereen. En dan toch ook in het bijzonder voor wie zwak is. Nou, als je zo aan wie zwak is voorrang geeft, leidt dat dus tot meer welbevinden voor de hele gemeenschap. Want, dat is ook wel logisch, hè? Dan leef je dus niet meer in een gemeenschap, een harde samenleving van, nou, je moet je allemaal zelf maar redden, kom maar op voor jezelf. Maar een samenleving die sociaal is, een samenleving van vrede, waar iedereen erbij hoort, een samenleving van goedheid. En dat woord goedheid is ook belangrijk, we kwamen het bij Paulus ook al tegen, en dat past eigenlijk bij dat woord shalom, dat past bij het koninkrijk van God. Waartoe zijn wij als gemeente op deze aarde? We zijn er dus om Gods koninkrijk zichtbaar te maken. En door goed te doen, door vrede in brede zin na te jagen, door vreugde uit te stralen. En dat doen wij in navolging van Jezus Christus, die ook op deze aarde was om vrede, bloei, herstel te brengen. En hij was een steun, hij was er voor zwakke mensen. Je kan ook zeggen, nou, wij volgen de Heer Jezus door liefde te verspreiden. Zodat de mensen om ons heen zeggen, Kijk eens hoe lief zij elkaar hebben en dat ook verspreiden. Nou, en zo zijn we als gemeente inderdaad zout in de samenleving. En daarvoor zijn wij als gemeente in deze wereld, op deze aarde, om iets van Gods nieuwe wereld te laten zien. Om zegenend in de samenleving aanwezig te zijn. Dat is niet altijd makkelijk. Want wij zijn mensen die het leven ook zelf echt niet altijd als zo vredig en bloeiend en veilig ervaren. En wij hebben niet altijd het gevoel dat ons leven of dat van anderen nou zo heel erg tot bloei komt. En als je dat soms helemaal niet zo ervaart bij jezelf, hoe kan je dat dan weer uitstralen en doorgeven? En wij zijn mensen die ook verwond zijn in het leven. En we hebben pijn. En er is bij iedereen ook wel een soort van wantrouwen vanwege ja, dat je ook wel eens tegen mensen aan bent gelopen, dat het wel eens moeilijk is geweest. En daar moeten we ook realistisch in zijn. En we moeten bedenken dat bij het najagen van shalom ook hoort, ja, dat er recht wordt gedaan wanneer er onrecht is gebeurd. Als vrede betekent van nou leg overal maar een mooie deken van liefde overheen, dan is dat geen echte vrede, dan is dat schijnvrede. En we zijn dus ook mensen met pijn, boosheid, wantrouwen. En tegelijk mogen we toch ook mensen met hoop zijn. En erop vertrouwen dat wij toch wel zeker iets van Gods koninkrijk kunnen laten zien. Want wat wij doen, dat is Jezus volgen. En hij zal het volmaakte koninkrijk laten doorbreken en daar hoeven wij niet voor te zorgen. En wat wij mogen doen is naar hem kijken, ons in hem verheugen en bidden om de kracht die is vrijgekomen door zijn opstanding. Paulus noemt niet voor niets ook in Romeinen 14 de Heilige Geest. Gerechtigheid, vrede en vreugde zijn geen dingen van, nou, dat gaan we eens even doen. Maar het zijn geschenken van de Geest. En daarom is het in de kerk ook zo belangrijk dat we elke keer weer teruggaan naar de bron. Naar het woord van God. Laten we daar veel meer bezig zijn, zodat wij worden gevormd tot burgers van het koninkrijk. Die inderdaad dat koninkrijk kunnen uitdragen. En zo kan de Geest ons vormen. En laten we biddend ons uitstrekken naar wat de Geest ons geven wil, wat God ons geven wil. Laten we een biddende kerk zijn. En dan kunnen we als kerk zonder angst leven. Als je kijkt naar de toekomst, kan de angst je wel eens om het hart slaan. Hoe zal het in de toekomst gaan met de kerk? Maar als we biddend ons uitstrekken naar wat God wil geven, leren we ook weer te vertrouwen. Te vertrouwen dat God deze wereld in zijn hand houdt. Te vertrouwen dat God de kerk niet verlaat. En dat is graag iets wat ik nog een keer wil zeggen. God verlaat zijn gemeente niet. Hij is erbij. En dat geeft ons de ruimte om na te denken over de vraag, hoe kunnen we kerk zijn? Hoe kunnen we iets laten zien van het koninkrijk in onze omgeving? Hoe kunnen wij zegenend aanwezig zijn? Nou, tenslotte. We gaan zometeen in gesprek over onszelf als gemeente. Ik hoop dat er mooie dingen naar voren komen. En nu hoop ik ook dit. Dat we niet alleen maar in het algemeen denken van wat moeten wij met elkaar als gemeente misschien gaan doen. Maar daarbij ook je af te vragen van oké, en hoe zou ik dat misschien zelf kunnen oppakken? Je loopt anders het risico dat we een situatie krijgen van, nou, we gaan heel veel dingen noemen, komt allemaal op papiertjes te staan en wordt allemaal verzameld. En dan hebben we heel mooie dingen op papier. Prachtig. Maar het is denk ik goed om dan vervolgens ook te kijken van, nou, wat kunnen we dan doen? En de kerkraad is van plan om dingen ermee te gaan doen natuurlijk. Maar als het alleen daarbij blijft, dan schiet het nog niet zo op. Dus laten we ons ook afvragen, en wat kan ik daar zelf dan in doen? En als je dan iets nodig hebt, bijvoorbeeld iets nodig hebt van de kerkenraad, vraag daar dan om. En als je denkt van, ja, maar het kon misschien ook wel eens mislukken, dan heb je gelijk. Kan ook mislukken, iets wat je wil. Maar hoe erg is dat eigenlijk? Als iets mislukt, dan leer je daarvan. En als iets mislukt, ach, God blijft echt wel bij ons. Amen. Ja, we zullen danken en bidden. En we zullen in het bijzonder bidden voor luitenantje Zuidema. Een neef van luitenantje is plotseling overleden door een hartaanval. 58 jaar is hij geworden. Hij was al zijn hele leven patiënt, zo begreep ik. Had zijn hele leven al wel beperkingen, maar ja, dit overlijden kwam toch wel heel erg plotseling. En we zullen bidden voor zijn vrouw en kinderen. En natuurlijk ook voor luitenantje. We zullen ook bidden voor zuster Jo Bonnevaas. Ze gaat de laatste tijd, wat haar gezondheid betreft, erg achteruit. We zullen voor haar bidden daarom. En ook voor haar zoon en schoonzus Bram en Adrie, voor de meesten hier wel bekend omdat ze lang lid van de gemeente waren. Hun zoon Rob is ernstig ziek en ook voor hen zullen we gaan bidden. Laten we naar de Heer gaan in ons gebed. Onze Vader in de hemel, dank u wel dat we kerk van Jezus Christus mogen zijn. Dat Hij onze redder, onze Heer is, een geweldige Heer. Dat beseffen we des te meer nu we Goede Vrijdag en Pasen hebben gevierd. Wat heeft Heer Jezus in zijn liefde bijzondere dingen voor ons gedaan. We mogen zo blij zijn met zo'n Heer. En geef ons telkens weer die vreugde. En help ons om iets zichtbaar te maken van het Koninkrijk dat doorbreekt door zijn kracht. Geef dat we iets laten zien van gerechtigheid. Dat we het goede doen voor elkaar, voor anderen. Help ons iets te laten zien van vrede. Dat we de goede verhoudingen zoeken, uit zijn op bloei. Elkaar en anderen willen laten opbloeien. In het bijzonder helpen wie zwak zijn. Geef dat we zo verspreiders zijn van shalom, van vrede. Dat kan hem in de kleine dingen soms zitten. Leer het ons zien, Heer, hoe we iets kunnen betekenen. En dank u wel voor de goede dingen die er zijn. We weten ook dat er nog veel aan ontbreekt. En dat er dingen zijn die geen toonbeeld zijn van vrede en bloei. Dat er dingen niet goed gaan. En we bidden u, als dat zo is, wilt u dan ook helpen en helen. We willen u ervoor danken dat we weten dat de Heer Jezus zijn kerk niet verlaat. Help ons daarop te vertrouwen. En geef ons iets van de kracht van zijn opstanding door de Heilige Geest. Wilt u ons helpen zo meteen ook als we in gesprek gaan? Wilt u goede, opbouwende gesprekken geven en geef dat die tot zegen mogen zijn? We bidden u voor Luit en Antje Zuidema. Een neef van hen is plotseling overleden door een hartaanval. En wat is dat verdrietig. Dat dit zo ineens gebeurde. Heftig ook voor Luit en Antje. En we bidden u of u daar in de Bijbel zijn en wilt troosten. Wees de familie, in het bijzonder het gezin dat hij nu achterlaat, nabij. En wees ieder nabij die daar verdriet om heeft. We bidden voor zuster Jo Bonenvaas. De laatste tijd gaat haar gezondheid weer behoorlijk achteruit. Wees bij haar. Geef wat ze nodig heeft. Als het kan, nog herstel van krachten. Geef vooral dat ze zich toevertrouwen kan aan u en aan de Heer Jezus. Wilt u ook nu haar krachten afnemen, dicht bij haar zijn? We bidden voor Bram en Adrie. Wat is het moeilijk dat hun zoon Rob ernstig ziek is? We bidden u om genezing. Zegt u behandelingen. Wees bij hen. Wees ook bij Bram en Adrie, voor wie dit natuurlijk ook heel zwaar is. Heere God, we bidden voor deze wereld. Geef vrede waar zoveel geweld is. We denken aan Sudan, we denken aan Oekraïne. Ontfermt u zich over de mensen daar. We willen u ervoor danken dat koning Willem-Alexander zijn 56e verjaardag mocht vieren. En we bidden u ook voor hem, voor zijn gezin. Geef wat nodig is voor hen om het werk te kunnen doen, wat ze te doen krijgen. Geef dat ze een samenbindende functie mogen hebben, dat ze daaraan kunnen werken. Het is de laatste tijd ook niet makkelijk geweest, mede door bedreigingen die prinses Amalia meemaakte en waardoor ze allerlei beperkingen heeft, wil ook daarin helpen. We bidden u voor onze regering en volksvertegenwoordiging. Geef wijsheid, zodat door het werk van regering en volksvertegenwoordiging ook recht en vrede worden bevorderd. Dank u wel dat Niels en Thijs deze week jarig zijn. Wilt u ze een fijne verjaardag geven en ook verder voor ze zorgen. En datzelfde geldt ook voor Niek. Dank u wel dat hij ook zijn 9e verjaardag mag vieren. En ja, geef hem ook een fijne dag met zijn familie. En wees hem ook verder nabij in het nieuwe levensjaar. Heere God, dit willen we u allemaal vragen in de naam van de Heere Jezus uit genade. Amen. Er wordt nu gecollecteerd en we zullen na de collecte nog gaan zingen Ere zij aan God de Vader, gezang 107, vers 1 tot en met 4. We mogen Gods zegen ontvangen. Ik wil jullie vragen om daarna nog heel even te gaan zitten. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Wilhelmus, mogen we nog wel even staan. Ja, ik wil nog even iets zeggen over de gang van zaken tijdens de gesprekken. Daar zijn ook een paar dia's bij. Het is de bedoeling dat we in groepen met elkaar in gesprek gaan. En de leeftijdscategorieën zien jullie hier staan. 16 tot 25, 25 tot 40, 40 tot 50, 50 tot 60 en ouder dan 60. Daar is over nagedacht natuurlijk, hè? Over de grootte van de groepen. Ook al zijn die niet helemaal gelijk qua aantallen, maar daar is over nagedacht. Dus dat zijn de groepen. En de vragen die aan de orde zijn, waarvan we hopen dat jullie daar mooie antwoorden op hebben, is: hoe ziet jouw ideale kerk eruit? Wat is daarin belangrijk? Waarom vind je dat belangrijk? En hoe kunnen we dat realiseren? Dus de vier vragen waarover we met elkaar in gesprek gaan en waar hopelijk van alles uit naar voren komt. En dan daarna zien jullie dat de groepen, waar de groepen met elkaar zullen bijeenkomen. De groep van de jongsten, ik weet niet waarom die een beetje afgedekt is, maar dat is van de jongeren. Dat is onder leiding van Hilgert, dat is hier in de kerk. 25 tot 40 is een groep die geleid wordt door Hendrik en Carrie Zuidema, is ook in de kerk. Zaal 1. 40 tot 50 jaar, Jeroen en Henrike Mol zijn daar de gespreksleiders. 50 tot 60 in de zaal met de baard, zeg maar in de soos. Harm is daar, Harm Spriensma is daar de gespreksleider. En 60 plus mag in de kerkraadskamer, daar zijn ook de mooiste, de fijnste stoelen. Daar vergaderen wij altijd. Dus dat is voor de 60-plussers en daar zijn René en Martje de gespreksleiders. Alvast de gespreksleiders van harte bedankt dat jullie deze gesprekken willen leiden. Nog één opmerking. Het is niet de bedoeling dat jullie aan de bar koffie gaan halen. Als je naar de zaal gaat, dan wordt daar ook koffie gebracht. Dus je kan meteen naar de plek gaan die overeenkomt met jouw leeftijdscategorie. Goede gesprekken gewenst.